Ik kan niet de hele dag erom kijken. We gaan verder met het vragenhalf uur. En voor de mensen die niet zo vaak hier zijn geweest, het vragenhalf uur. Dat maakt het mogelijk dat raadsleden vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar waar ze toch wel graag een vraag over willen stellen. En wij moeten dat doen bij een raadsvergadering, omdat wij geen commissievergaderingen kennen en we dus ook wel soms met elkaar willen spreken over onderwerpen die, ja, die dan niet geagendeerd staan. Als u kijkt naar de agenda van vanavond, zou het zelfs zo kunnen zijn dat het vragenhalf uur en het agendapunt politiek-bestuurlijke actualiteiten meer tijd gaat vergen dan die agendapunten waarover wij een besluit moeten nemen. Dat is niet ernstig, wel een beetje bijzonder. Maar goed, het maakt niet uit. We doen het zo wanneer er weer en, doen het al, en het gaat goed, dus het is ook prima. Ik begin bij de heer Vossen. Want de heer Vossen wil vragen stellen over ontwikkelplannen agrariërs en mestverwerkingsindustrie. Heer Vossen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben kennis genomen van een publicatie in Landbouw Vakblad Stal en Akker. Waarin landbouwgedeputeerde Makkes heeft volgens het vakblad bij een landbouwbijeenkomst in Klimmen aangegeven dat boeren die zich willen ontwikkelen steeds vaker geconfronteerd worden met gemeenten die geen medewerking willen verlenen aan de ontwikkelingsplannen van boeren. Gedeputeerde Makkes roept boeren met een negatieve reactie van de gemeente op om hun ontwikkelingsplannen af te stemmen met de provincie. Ik citeer de heer Makkes uit het vakblad. De provincie kan dan de druk op een gemeente opvoeren om in te stemmen. Dit onder het mom van, als u zo beslist, dan beslissen wij als provincie ook zo in een ander gemeentelijk dossier. En hierover hebben wij de volgende vragen aan uw college. Bent u bekend met deze uitspraak door de gedeputeerde of deze publicatie in vakblad Stal en Akker en herkent u deze werkwijze van de provincie bij ontwikkelingsplannen van boeren? Wat vindt u van deze uitspraak en bent u bereid hierover opheldering te vragen bij de provincie? En de laatste vraag. Is een dergelijk dreigement dat de provincie misbruik van macht maakt ook toegepast in Nederweerte dossiers? En weet u of dit elders bij andere gemeenten in de regio wordt toegepast? Tot zover.
Dank u wel, heer Vossen. Indringende vragen. Ik kijk naar wethouder Vos. Wethouder Vos.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat zijn inderdaad indringende vragen. Ik heb die vragen beluisterd en ik moet zeggen, eerlijk zeggen, meneer Vossen, ik ben niet bekend met het artikel in het blad. Ik ben wel geabonneerd inmiddels op een paar internetuitgaven van dat soort bladen, boerenland en intensieve veehouderij en dat soort zaken. Daar heb ik mij expres op geabonneerd om een beetje op de hoogte te zijn wat er allemaal speelt in de sector. Maar deze uitspraken, dit artikel heb ik niet gelezen. Ook niet, ben er ook niet bekend mee. De uitspraken van de heer Makkes, die weet ik dus ook niet dat die gedaan zijn in dat artikel. Het is ook iets, laten we zeggen, wat in, voor zover ik kan beoordelen, in onze gemeente niet speelt. Want wij hebben, laat ik het zo zeggen, een goede relatie met de agrarische ondernemers. En die willen we ook zo houden. Dat wil niet zeggen dat ze alles mogen wat ze willen, maar wel dat we over alles in gesprek zijn en in gesprek gaan. En ook in het kader van de omgevingsvisie waar we nu mee aan de slag zijn en waar we aanstaande zaterdag ook wat verder over door gaan praten met uw raadsleden in een andere setting. Denk ik niet dat het zo snel gebeurt als het hier door u geschetst wordt. En ik weet ook niet wat de heer Makkes daarmee bedoelt.
Ik kan u wel zeggen dat ik in mijn bestuurlijke carrière in Nederweert niet heb meegemaakt dat het ene dossier met het andere wordt verknoopt ten einde druk te zetten op een van beide dossiers. Dat heb ik niet meegemaakt. Tweede termijn, heer Vossen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij om dat te horen, moet ik zeggen. Ik wil de publicatie in ieder geval toesturen. Dan kunt u eventueel een navraag doen. Maar ik vind het wel zorgelijk dat een provincie dergelijke uitspraken doet. Maar ik ben blij dat hier niet speelt en ik hoop dat het hier ook nooit gaat spelen. Tot zover.
Dank u wel. Ik kijk even naar anderen. Willen andere mensen daarop reageren? Niet? Ja, ik denk dat het ook niet noodzakelijk is dat wethouder Vos nog reageert. Dan ga ik met u naar de volgende vragensteller en dat is mevrouw Sieben. En mevrouw Sieben wil vragen stellen over de communicatie met inwoners.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen en opmerkingen van inwoners dat zij de website van de gemeente ontoegankelijk vinden. Ze worden tegenwoordig voor heel veel onderwerpen doorverwezen naar die website, maar daar aangekomen kunnen ze de dingen die ze nodig hebben niet vinden. Wat de inwoners ook heel erg missen is het lijstje met afgegeven vergunningen zoals voorheen in het weekblad gepubliceerd werden. Daar heb ik de volgende vragen over. Is het bekend bij het college dat er klachten of aanmerkingen zijn over de website? En is het bekend dat de inwoners de geschreven informatie in het weekblad missen? En in hoeverre is het college bereid om aan de inwoners tegemoet te komen in deze? Tot zover.
Ja, dank u wel voor uw vragen. Nederweerde is een professionele organisatie en gaat ook professioneel met haar communicatie om. Dat betekent dat wij voortdurend werkzaamheden verrichten om onze site te verbeteren. Hoe doen we dat? Hoe komen we daarbij? Wat weten we welke verbeteringen noodzakelijk zijn? Noem je een aantal dingen. Maar op elke pagina in onze website zit een feedbackknop. En je kunt het ook doorgeven wat je wel of niet goed vindt aan de gevonden informatie. Daar hebben wij vanaf juni 2018 22 keer een reactie op gehad. En ja, goed, dat zetten wij dan ook door. Dat veranderen we dan ook als een soort permanent proces in ons communicatiebeleid en in de website. Wekelijks schuift ook iemand van het team communicatie aan bij het klantcontactcentrum om te achterhalen of dat er telefonisch klachten zijn binnengekomen die waar we iets mee zouden kunnen. Het gaat er vooral om dat we leren van de informatie die we van inwoners krijgen. Ook al is dat in de vorm van een klacht, kan natuurlijk heel erg waardevol zijn. Dus is die professionele insteek waarmee wij naar communicatie kijken. We ontvangen dan nauwelijks klachten, dat kunnen we wel zeggen. We hebben één keer een klacht gehad die te maken had met het doorgeven van meldingen via het online meldpunt. Maar dat was toch heel sumier. Wat we daarnaast ook nog doen, is dat we kijken via statistiekprogramma's welke pagina's van onze site het meest worden bezocht. En daar gaan we dan ook de terminologie op aanpassen. Ik geef je een voorbeeld. Als wij bij wijze van spreken hebben van een verganzenwinkel, ik noem maar wat, en het gaat over huisvuil, maar iedereen zoekt op huisvuil, dan gaan wij die terminologie veranderen in huisvuil. Dus, dat, of identiteitsbewijs, dat een woord is wat nauwelijks wordt gebruikt, maar wel paspoort, dan gaan we dat op die manier gaan we dat dan met elkaar veranderen. En ook dat weer doen we vanuit die professionele insteek en die professionele blik op communicatie. En we hebben nog taakprestatietest en dat betekent dat we samen met inwoners die iets willen zoeken, dat we dat gaan doen en dat we gaan kijken waar lopen die op vast. En als dat heel erg voor de hand liggend is, dan veranderen we ook dat soort zaken. Dus het is eigenlijk een continu verbeteringsproces waar we mee bezig zijn. We laten ons ook screenen door de VNG. Dat gebeurt elk kwartaal en dan scoren we toch eigenlijk ook altijd gemiddeld tot goed, mag ik zeggen. Dus continu zijn wij bezig met de verbetering van de website. We bevragen mensen erop en we krijgen eigenlijk maar heel weinig klachten. Nu uw vraag over het gemeentecontact. We hebben in februari 2013 zijn we tot die verandering overgegaan. En toen hebben we ook wekelijks in het contactblad gecommuniceerd dat mensen die graag een schriftelijke exemplaar zouden willen hebben van de bekendmakingen, waaronder de vergunningen, dat die zouden kunnen krijgen. Daar hebben 15 mensen op gereageerd. En er is in die 5 jaar daarnaast er 1 persoon bijgekomen, dus dan zitten we op 16. We hebben naar aanleiding van een discussie eerder, want toen ging het over een vergelijkbaar vraagstuk, sinds oktober 2018 diezelfde oproep wekelijks in het contactblad gedaan. Dus heeft die behoefte aan papieren informatie, zegt het ons, dan krijgt u het. En dat heeft het nu toe geen enkele reactie opgeleverd. Wij denken dus dat het reuze meevalt. En ik zou het heel plezierig vinden als u de personen die u heeft, waar u op doelt, als u die met ons in contact kunt brengen, want als we ervan kunnen leren, graag. Maar nogmaals, het is een permanent proces van verbetering waar wij voor staan, vanuit de professionele invalshoek, dus gebaseerd op feiten. U nog, mevrouw Sieven, op het onderwerp?
Bedankt voor de informatie. Het was erg duidelijk. Ik ben inderdaad met u eens en ook bang dat inwoners te weinig reageren op de website. En ik zal dan ook zoeken om dat te doen.
Ja, of gewoon even een persoonlijk contact. Kan van alles zijn. Ander op dit onderwerp nog? Niet? Dan ga ik met u naar de volgende vraag. En de volgende vraag komt van Nederweert Anders. En Nederweert Anders wil vragen stellen over armoede in relatie tot de toename van het gebruik van voedselbank. Mevrouw Stine? Mevrouw Stine.
Ja, verleden week stond er een artikel in de Limburger dat deze regio Noord-Limburg, een toename is in het gebruik van gebruik van voedselbanken. En dat er ook een tekort is aan middelen. Dat zou in het Noord-Limburgse niet zo zijn, maar wel in het Zuid-Limburgse. Kunt u iets zeggen over het afname van de voedselbank hier in Nederweert? En neemt de armoede toe of af, of heeft u daar een indicatie van?
Dank u wel. Ik ga naar wethouder Kuipers. Wethouder Kuipers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is zo dat de voedselbank, die hebben we nu een dependant hier in Nederweert. Dat is nu voor de eerste keer eigenlijk dit jaar. We zijn daar nu een enkele maanden mee bezig en we merken niet dat er echt een toename is. En ook niet dat, dat we mensen niet kunnen bedienen. Dus dat is we hebben genoeg voedselpakketten. De voedselpakketten die wij krijgen, die worden vanuit Weert naar Nederweert vervoerd. En worden dan hier uitgedeeld aan de mensen die dan komen halen. Het is wel zo dat het armoede in het algemeen in Nederland nog steeds toeneemt. We hebben als gemeente proberen we dan ook zoveel mogelijk aan, zeker aan kinderarmoede te doen. Want buiten het armoedebeleid wat wij voeren voor volwassenen, is het kinderarmoedebeleid zeker zo belangrijk of nog wel belangrijker. Dus wij zijn begonnen met een nationaal jeugdontbijt. Voor alle kinderen om iedere dag een ontbijt te krijgen. We hebben een kledingbank, zag je maar in Nederweert, en een kledingsdag. Die doen we dus twee keer per jaar voor alle kinderen, waar ze voor €150 per persoon kleding kunnen kopen. En dat wordt dan betaald door de gemeente. En daarnaast heeft u laatst nog in de krant kunnen lezen dat wij de inkomensgrens verhoogd hebben voor het Stichting Leergeld en de Jeugdfondsen Sport en Cultuur. Daarnaast hebben we ook nog met Sinterklaas iets gedaan voor de kinderen. We proberen die doelgroep zoveel mogelijk te bereiken, maar ja, het blijft af en toe moeilijk om kinderen in armoede te bereiken. Maar door zoveel mogelijk acties te doen, proberen we wel, en ook scholen daarin mee te nemen, zoveel mogelijk mensen te bereiken. We gaan nu in maart met de Week van het Geld gaan wij een geldkrant uitgeven waar we alle voorzieningen die we hebben voor armoede nog eens helemaal op papier zetten. Dat is ook een exemplaar wat te bewaren is. En daar hopen wij dat we daar nog meer reactie op krijgen. En dat nog meer mensen mee gaan doen, want daar gaat het om.
Tot zover. Mevrouw Stienen, een tweede termijn wellicht. Mevrouw Stienen.
Ja, heeft u dan ook een idee dat de armoede, dat de maatregelen ook zoden aan de dijk zetten? Neemt het af?
Dank u wel. Ik kijk even naar andere fracties of die hier ook op willen reageren. Mevrouw Koppen.
Nou, ik vind dat wel een goed punt wat mevrouw Stine aanhaalt. Dat hebben wij eerder bij het vaststellen van het armoedebeleid ook aangehaald. Van wat zijn nou, wat wil je behalen? Wat zijn je doelstellingen? En waar staan we nu? Dus dat vind ik
maar,
een
maar
goede
wat
vraag.
Is nou de vraag die u stelt?
Nou, dat
u ondersteunt
dat
het betoog?
Ja, en dat ik daar graag wil weten wanneer we daar als raad wat over zien.
Helder. Wethouder Kuipers.
Nou, we hebben daar de themaraad laten zien waar we staan. We hebben op dit moment, we hebben het aandachtsplan zijn in maart 2018 gestart. En we hebben nu op dit moment van het aandachtsplan ongeveer een 75% gerealiseerd. Wij zien in ieder geval dat kinderen die wij kunnen bereiken, dat die deelnemen. Want bijvoorbeeld met zijn kledingdag hebben we al 150 kinderen voor de eerste keer kunnen bereiken. Dat is op zich voor Nederweer dan een heel groot aantal. Wij schrijven ook alle mensen in de bijstand schrijven wij dus aan. En natuurlijk, er zijn ook mensen in armoede die leven niet van de bijstand. Maar we proberen op allerlei manieren die mensen te bereiken. En of we wanneer we ons doel bereikt hebben. Kijk, als we precies zouden weten van hoeveel mensen we in armoede hadden, dan zou ik dat precies kunnen zeggen. Maar het aanvalsplan wat we in hebben gezet, dat gaan we in ieder geval volledig nog uitvoeren dit jaar. En dan zullen we kijken hoe we nog een tweede aanvalsplan eventueel op kunnen zetten om nog meer mensen te bereiken. Maar ik kan niet zeggen van we hebben hier zoveel mensen in armoede, want dan moet je ze eerst allemaal kennen. En om die mensen in beeld te krijgen, is heel erg lastig, wat er al zei. Want mensen komen niet graag uit dat ze in armoede leven. Dus maar we doen er wel alles aan om alle mensen die we kunnen bereiken, te bereiken.
Dank u wel. Dan, dames en heren, heb ik zowel van het CDA als van Edebert Anders te horen gekregen dat ze graag vragen willen stellen over het huidje in Leverooi. Ik begin met het CDA, dan ga ik daarna naar de fractie van Edebert Anders. En vervolgens komt dan de wethouder aan het woord. CDA.
Bedankt, voorzitter. Diverse inwoners van Leverooi willen graag weten wat de status van de sloopwerkzaamheden zijn in het huidje. Het betreffende de oude tennisbaan en het oud pand van Jong Nederland Leverooi. Het bestuur en ook de leiding van Jong Nederland krijgt nog iedere maand vragen van bezorgde ouders over de veiligheid van spelende kinderen rondom het huidje. Er is vorig jaar door dit college beloofd dat alles in het najaar van 2018 wordt opgeruimd. Tegen het einde van het jaar is er wel nog telefonisch contact geweest over en medegedeeld dat het slopen niet in 2018 zal plaatsvinden, maar in het begin van 2019. Met deze kennis is het gemeenschapsbestuur aan de slag gegaan om in het dorp na te vragen of er initiatieven zijn voor het invullen van het huidje. Diverse bewoners van Leverooi hebben een idee kenbaar gemaakt. Bij het plannen van het overleg met betreffende bewoners is het bestuur van de Prochiekerk uitgenodigd om te kijken wat de mogelijkheden zijn van dit perceel. Helaas was het antwoord van de Prochiebestuur dat er vanuit de gemeente geen communicatie is geweest over de stand van zaken van de sloop van het gebouw en de tennisbaan en dat de Prochiebestuur niet deelneemt aan het overleg en geen toezegging doet zolang er geen duidelijkheid is vanuit de gemeente. Gelijktijdig komt ons ten oren dat de gemeente bezig is om de beugelvereniging van Leverooi te huisvesten op de oude locatie van Jong Nederland Leverooi, zonder ook maar enig overleg met de eigenaar van de grond, de Prochiekerk en helaas nog steeds op papier eigenaar van het gebouw Jong Nederland Leverooi. Hierbij heb ik enkele vragen aan het college. Hoe en wanneer is er met wie gecommuniceerd betreffende de sloop in het najaar, het uitstellen van de sloop en de nieuwe ideeën betreffende het huisvesten van de beugelbaan? En de tweede vraag, wat is de stand van zaken rondom het huidje nu? Dank u wel.
Dank u wel, heer Kursens. Dan ga ik naar de fractie Nederweert Anders. Mevrouw Stine.
Ik heb er niks aan toe te voegen.
Nou, dat schiet lekker op. Toch? Wethouder Kolen, over het huidje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Oh, de mooie stem. Het huidje, ja, dat ligt er al een heel tijdje niet zo heel netjes bij. En wel als gemeente afgesproken dat we dat op gaan knappen. Tegelijkertijd zijn er inmiddels ook ons initiatieven bekend, zowel vanuit het dorp als ook de gesprekken die we met de Beugelclub gevoerd hebben, die op zoek zijn naar een locatie om die mogelijk daar te huisvesten. Op de vraag is daarover gecommuniceerd in het najaar rond het uitstel van de sloop niet met het parochiebestuur. Inmiddels hebben we in februari, misschien zelfs al eind januari, hebben we wel de gesprekken met het parochiebestuur opgepakt om te kijken wat hun ideeën zijn op het moment dat wij een andere bestemming zouden kunnen geven aan die grond. Nou, daar hebben ze recent van aangegeven. Ze willen daar met ons in overleg. Maar pas, ze hebben wel aangegeven, we willen wel dat de afspraken die zij gemaakt rond het opruimen en het aanpakken van de grond, dat we die als gemeente nakomen. Dus in die zin hebben we nu ook besloten om daar wat dat betreft een knip te leggen. Om eerst vooral aan de slag te gaan met het opruimen en het schoonmaken van de omgeving. Dat is één. Tegelijkertijd zijn wel al de gesprekken met het parochiebestuur gestart. Om ook na te denken wat een toekomstige invulling is. Want we weten zowel de dorpsraad, daar hebben we ook recent nog mee gesproken, dat er ideeën zijn vanuit het dorp, als ook de Beugelclub. En daarnaast hebben we nog een laatste vraag neergelegd, wetende dat het onzeker is hoe de toekomst is van zaal Wetemans, waar ook een handboogvereniging zit, dat mogelijk bij de huisvesting van een beugelclub op die locatie er ook wordt gekeken. Het is toch nog allemaal heel prematuur, maar om ook wellicht te kijken op het moment dat zij niet gehuisvest kunnen worden, blijven bij zaal Wetemans, dat mogelijk dat ook een locatie is voor de handbogen om zich daar te huisvesten. Maar nogmaals, we hebben afgesproken om nu die knip te maken, om te zorgen dat het huidje snel op een fatsoenlijke manier erbij ligt. En daarna, maar dat hoeft niet op elkaar te wachten, maar wel volgtijdelijk de gesprekken aangaan met het parochiebestuur en de dorpsraad, wat de toekomstige invulling van het huisje zou kunnen zijn.
Dank u wel. De heer Kursens, een tweede termijn.
Ja, ik mis nog de communicatie met Stichting Nieuw Nederland Leverooi. Zij zijn nog tot nu toe altijd eigenaar van het pand.
Nou, wacht, we gaan dadelijk gaan. We gaan even een rondje maken eerst. Dus, dat was de vraag.
Vooral met betrekking tot de veiligheid van de spelende kinderen rondom het gebouw krijgen wij veel vragen en ook veel opmerkingen dat wij er eigenlijk iets aan moeten doen en dergelijke, terwijl we er niks aan
kunnen. Dus eigenlijk twee vragen, contact met de eigenaar en de veiligheid. Ja. Oké, okay. Mevrouw Stiene, nog een aanvullende vraag.
Kunt u toch iets preciezer zijn wanneer u dan daadwerkelijk gaat saneren?
Ja, dank u wel. Anderen nog op dit punt? Dat is niet het geval, wethouder Kolen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Knap, meneer Kursens, dat u weet dat het gebouw voor Jong Nederland is. Die informatie heeft u dan sterker op het netvlies als ik, want dat wist ik niet. We zullen in ieder geval met Jong Nederland wel communiceren op welke termijn dat gebeurt en ook hoe we dan dat gebouw gaan afbreken. Wat betreft de planning, daar kan ik op dit moment, want ik wil op het moment dat ik hier een datum noem, of een periode, wil ik ook zorgen dat ik die daar kan komen. Dus die kan ik hier op dit moment niet noemen. Ik weet wel dat het werk is helemaal in voorbereiding, dus we kunnen daar de raad wel licht op korte termijn over informeren wat daar exact de planning van is.
Akkoord, dan ga ik met u naar Kyle Bruinaars van D66. En die wil vragen stellen over het sportpark, de Bengelen, de voortgang, de planning en de besluitvorming. Heer Bruinaars, aan u het woord.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, dat was eigenlijk zo wat mijn hele vraag. Dus via deze weg willen wij inderdaad informeren naar de huidige status, de actuele stand van zaken en inderdaad de planning en dan met name de besluitvorming. Hoe ziet die er voor de komende periode uit?
Dank u wel. Wethouder Kolen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bengelen beweegt. We hebben komende donderdag het volgende stuurgroepvergadering. Daarin zullen we in ieder geval aan de orde stellen een informatiebijeenkomst die vanuit de stuurgroep wordt georganiseerd. Waar ook de raadsleden, of eigenlijk vooral specifiek bedoeld voor de raadsleden. Die zal in april gepland worden. Daar mag u binnenkort een uitnodiging verwachten. Daarin zal de stuurgroep enerzijds een toelichting geven op de planvorming tot zover. Daar geven wij onze reactie op en dan geven we ook een doorkijk welke stappen dat we gaan zetten in het proces en op welk moment er besluitvorming plaats zal vinden. En besluitvorming in deze raadzaal is door ons nu gepland in de tweede helft van dit jaar.
Heer Bruinaars, in tweede termijn wellicht nog een aanvulling? Nee, andere op dit punt? Ook niet. Dan ga ik naar de heer Fransen. En de heer Fransen heeft vragen over plattelandswoning. Ik weet niet precies welke, anders kon ik hem even herhalen. Maar ja, dat doet hij nou. Heer Fransen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En het onderwerp plattelandswoningen heeft maar liefst 2 keer op de agenda gestaan van deze raad. Beide keren waren we kritisch op de inhoud en gaven aan dat het voorstel onduidelijk was en juridische consequenties onvoldoende in beeld waren gebracht. Ook hebben we veelvuldig aangedrongen op een informatiebijeenkomst voor betrokkenen. Uiteindelijk heeft de VVD tegengestemd vanwege de onduidelijke juridische consequenties en het niet vooraf betrekken van inwoners. Desondanks stemde een meerderheid voor het voorstel en daarmee is het beleid geworden. Deze korte terugblik, voorzitter, is relevant, want precies datgene waar wij consequent voor gewaarschuwd hebben, daar loopt het college nou tegenaan. De informatiebijeenkomst van 19 februari 2019 illustreert dit helaas perfect. Inwoners stellen terechte vragen en de beantwoording blijft vaag. Er wordt gevraagd, wat betekent dit beleid nou voor mij als eigenaar? Hoe is er met mijn belangen rekening gehouden? Helderheid ontbreekt. En dat vinden we onbegrijpelijk, voorzitter, en daarover hebben we diverse vragen. Wat vindt de portefeuillehouder ervan dat het beleid wel is vastgesteld en dus toegepast moet worden, maar duidelijkheid ontbreekt? En dan wat vragen over het proces. Hoe bevalt de portefeuillehouder het proces van eerst beleid maken en daarna pas praten met belanghebbenden? Hoe heeft u zelf de informatiebijeenkomst ervaren? En heeft u met deze informatiebijeenkomst ook iedereen bereikt? En zo nee, hoe gaat u dat dan alsnog doen? Het persbericht dat op 28 februari 2019 aan de raad is rondgestuurd, creëert bij ons verdere onduidelijkheid. Uit het persbericht volgt, quote, veel van de aanwezigen gaven aan zelf een woning te bezitten die wellicht niet legaal bewoond wordt. Ook daar hebben we enkele vragen over. Hoe heeft u de betrokkenen meegenomen in dit proces? En als dat klopt, dat die woningen niet legaal bewoond worden, op welke wijze gaat er dan worden gehandhaafd? Wat betekent dat voor eigenaren en eventuele huurders? En gaat het de gemeente geld kosten? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik weet, ik ben het zojuist vergeten te vermelden, maar dat ook het CDA vragen wil stellen over de bijeenkomst met betrekking tot plattelandswoning. Ik stel voor dat we dat nu eerst doen, dat we vervolgens naar wethouder Vos gaan. En heer Frans, het is wel fijn als u het college aanspreekt. Natuurlijk, de wethouder is de eerst vooruitgeschoven man in dit geval, maar het is wel collegiaal bestuur. Dus het gaat vooral ook over de opvattingen van het college, zoals u die vragen zoals u die stelt. CDA, de fractie van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter, maar het zijn dezelfde vragen als die bij jou.
Nou, dat is fijn. Dan ga ik naar wethouder Vos. Wethouder Vos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het plattelandswoningenbeleid, dat heeft inderdaad een tweetal raadsvergaderingen gevergd om duidelijk genoeg door de raad te krijgen. Uiteindelijk is dat ook in meerderheid aangenomen door deze gemeenteraad. En vervolgens hebben we de toezegging die we in de raad hebben gedaan gestand gedaan en gezegd, wij gaan daarover publiceren in het gemeentecontact. We gaan daarin een oproep zetten aan betrokkenen of geïnteresseerden om naar de raadzaal te komen om te luisteren naar de informatie die wij daarover kunnen verschaffen. Dat hebben we ook gedaan. Die informatieavond is geweest. Daar zaten, laten we zeggen, een kleine 40 mensen. Die vertegenwoordigden, als ik het zo in moet schatten, een 30-tal woningen. Dat waren allemaal mensen die betrokken waren bij het idee, het probleem, de situatie van de plattelandswoningen. Daar waren allemaal mensen die woonden in een voormalige bedrijfswoning. Of dat al een plattelandswoning was of nog niet, daar is op die avond geen duidelijkheid over gekomen. Aan het einde van die avond, waarin die mensen hun zorg hebben geuit over hun situatie en over wat dat nou betekende voor hun huis en of ze dat nog zouden kunnen verkopen aan een burger of aan iemand anders, of dat dat allerlei problemen met zich mee zou brengen, hebben wij enkele ambtenaren en ik zo goed als het kon mogelijk was antwoord gegeven. Die beantwoording die was niet vaag, die was to the point. Alleen was niet bij de gemeente bekend hoe het nou precies met de situatie van die mensen zat. En dat kun je in een openbare bijeenkomst waar iedereen bij zit, kun je dat ook niet verwachten dat mensen daar gaan zeggen, ja, en in mijn situatie dan, wat betekent dat? En als wij niet weten hoe de situatie is, kunnen we ook niet zeggen wat dat betekent. Dat mogen duidelijk zijn. Mijn zorgen uitgesproken over het feit. Nee, ik heb de zorgen van die mensen gedeeld door te zeggen, wat die zorg die u hebt, die heb ik ook. Want ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid voor het buitengebied, voor de bedrijven die daar zijn, maar ook voor de mensen die daar wonen. Op welke manier die mensen daar ook terecht zijn gekomen. Want dat is ook niet helemaal altijd hetzelfde. Er zijn mensen die in een voormalige bedrijfswoning wonen waarvan het bedrijf gestopt is. Er zijn mensen die in een voormalige bedrijfswoning wonen waarvan ze het bedrijf gedeelte verkocht hebben aan iemand anders en zelf zijn blijven wonen. Er zijn mensen die in een voormalige bedrijfswoning wonen die gekocht hebben van een agrarische ondernemer die de stallen, zeg maar, de bedrijfsgedeelte aan iemand anders verkocht heeft en de woning weer aan iemand anders. En ik moet u eerlijk zeggen, in vroegere jaren, laten we zeggen voor 2000, was dat allemaal niet zo spannend. Toen ging dat ook allemaal. Daar daar waren wel regels voor, maar die regels waren niet zo streng als ze nu zijn. En die regels, dat die zo streng zijn geworden, dat is voor een groot gedeelte ook gekomen door, laten we zeggen, maatschappelijke ontwikkelingen, die ook de agrarische sector hebben geraakt, maar die ook gezorgd hebben voor andere regelgeving vanuit het Rijk en dus ook voor andere manieren van er tegenaan kijken vanuit de gemeente. En daar kan eigenlijk niemand wat aan doen. Wat ik nou kan zeggen op dit moment, en daar hebben wij vanmorgen in het college ook nog uitgebreid over gepraat, naar aanleiding van die informatiebijeenkomst die we gehad hebben, wat ik daar ook heb toegezegd, dat wij een ultieme poging zullen doen om in beeld te krijgen wat er nou precies aan de hand is, hoe dat nou zit met die woningen, of dat nou al plattelandswoningen zijn, of burgerwoningen, of ruimte voor ruimte woningen. Daar is op dit moment bij de gemeente ook geen overzicht. Of dat nog voormalige bedrijfswoningen zijn, daar is op dit moment bij de gemeente ook geen overzicht van. Dus ik heb op die avond heb ik toegezegd, en ik doe dat nog een keer hier, dat wij een ultieme poging zullen doen om dat in beeld te krijgen voor 1 augustus. En dat we dan kunnen gaan kijken of we door middel van maatwerk tot oplossingen kunnen komen. En ik zeg u, dat zal geen oplossing zijn die voor iedereen even gemakkelijk te vinden is en die voor iedereen even goed van toepassing zal zijn. Sterker nog, het is de vraag wat we eraan kunnen doen. Het is de vraag, en dat heeft niet te maken met het feit dat ik niet weet hoe het in elkaar zit en dat het onduidelijk is. Dat heeft te maken met het feit dat de regels zijn zoals ze zijn, dat wij die moeten toepassen en dat de situatie is zoals die is en wij niet weten in welke situatie ieder afzonderlijk individu zit. Daar gaan wij dus nu naartoe om te kijken hoe we daarmee om kunnen. Dat is mijn antwoord.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de heer Fransen. Meneer Fransen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wat vragen openstaan over dat woningen wellicht niet legaal bewoond zijn en wat daar dan de consequenties
die handhavingsvraag
van zijn.
Ja. Daar wil ik dadelijk op reageren.
En verder, ja, ik blijf het toch een vreemd verhaal vinden, want het effect wat dit wellicht heeft op deze betrokkenen, die komt voort uit de beleidswijziging, zoals we die 18 december met elkaar een hamertik op hebben gegeven. En vandaar dat ik dus vraag, wat voor effecten heeft dat voor al die diverse belanghebbenden. En het lijkt mij heel belangrijk dat het college daar wel inzicht in krijgt. En wel zo snel mogelijk antwoorden op die terechte zorgen van die mensen krijgt. En het feit dat mensen pas over een half jaar te horen krijgen of we überhaupt inzicht kunnen geven wie door dit beleid wordt geraakt, dat vind ik een vreemde gang van zaken. Want we hadden die onzekerheid juist kunnen voorkomen door eerst met hen in gesprek te gaan, alvorens dit beleid vast te stellen. Ik heb toch nog enkele vragen, voorzitter. Wat doen we als duidelijk wordt dat het college dit beleid niet inzichtelijk kan maken? Wat betekent dat voor die inwoners? En hoe gaat u op dit moment om met de zorgen die nu al leven onder onze inwoners? Bent u ervan overtuigd dat de wijze van omgang die u nu heeft met die zorgen afdoende is? Want ik vind het toch vreemd hoe met de belangen van deze inwoners wordt omgegaan, want we weten niet eens hoe groot de groep mensen is die het treft. We roepen het college op, verplaatst u zich in de schoenen van onze inwoners en vraagt u zichzelf af, is dit de dienstverlenende en behulpzame overheid die u met elkaar nastreven?
Bij interruptie.
Dank u wel. Bij interruptie, de heer Van Nierop.
Meneer Fransen, mag ik aan u vragen of u daarmee het antwoord van het college niet voldoende acht als het gaat over de zorgen die gedeeld zijn door het college als het gaat over dit onderwerp? Heb ik dat op die manier goed verstaan?
Meneer Fransen.
Zorgen delen is één ding, er op tijd wat mee doen en erkennen dat als we vooraf in informatiebijeenkomst hadden gehad, zoals het daar ook voor werd aangedrongen, dan hadden we dit kunnen voorkomen. Dat ook, kan ook worden erkend. Dus omgaan met zorgen is, hadden we eerder kunnen weten, want besturen is vooruitkijken. En dan hadden we gezien dat deze mensen in onduidelijkheid kwamen te zitten voordat we dit beleid hadden gewijzigd.
Dank u wel. Ik kijk eerst even naar de heer Van der Put.
In groot gedeelte is het wel helder. 40 mensen op de bijeenkomst geweest, 30 huizen. Wij zijn in ieder geval blij met de toezegging dat voor 1 augustus dat het in de hele gemeente duidelijk is wat de status van de woningen is. Want ja, het is niet duidelijk en wij hadden het chiquer gevonden, maar dat hebben we ook aangegeven met de behandeling van het voorstel, dat we eerst hadden gepraat met de mensen die het aangingen, dat we het eerst inzichtelijk hadden gemaakt en daarna er een tik op gegeven. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Maar in ieder geval blij dat er 1 augustus voor iedereen duidelijk is wat de juridische status van de huizen zal zijn of is.
Anderen nog op dit onderwerp, de heer Vossen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ook wij hebben bij de vaststelling van beleid met plattelandswoningen gevraagd om een informatieavond. En puur die informatieavond voor inwoners, omdat het maatwerk betreft. Er is in eerste instantie ook door de gemeente gevraagd aan inwoners. Betreft het u, neem dan contact op, individueel met de gemeente. Mocht het een grote groep betreffen, dan zou de gemeente een informatieavond houden. En die was niet bedoeld voor de politieke partijen. Dat gaat namelijk voor die mensen. En dat is ook een goede zaak. Nou, dat maatwerk wat ik hoor, dat vind ik ook goed. Dat zullen we dan ook moeten nastreven. Maar wij hebben bij de vaststelling van dit beleid, hebben we eigenlijk weinig veranderd. Volgens mij veranderd voor de mensen. Als wij het beleid niet veranderd hadden, was er voor die mensen ook nog niks. Dat was precies hetzelfde geweest. Wat wij gedaan hebben als gemeenteraad, we hebben strenger beleid. We hebben dus als beleid, dat wordt anders getoetst. Dat gaat nou vooral over het woon- en leefklimaat. En volgens mij, doordat dat op dat woon- en leefklimaat wordt getoetst, wordt het nog moeilijker als er aanvragen binnenkomen voor plattelandswoningen om die te vergunnen. En de mensen die nou ergens wonen.
Bij interruptie, voorzitter?
Nou ja, interruptie in een vragenhalf uur vind ik heel vreemd.
Nou, staat maar heb ik het ook toegestaan bij de heer Van Nierop, ja. Sta ik nu ook toe bij de heer Breijen.
Ik heb toch even een vraag aan meneer Vossen. Wat vindt u er dan van dat we eerst het beleid gaan vaststellen en dan pas de inwoners gaan informeren? Wat vindt u daarvan?
Oké, heer Vossen.
Nou, er is al eerder met mensen gesproken hierover. Staat ook in het stuk, het beleidsstuk wat we hebben vastgesteld, staat dat er met de mensen die de gemeente van wist en die bekend waren, hebben mensen contact opgenomen. Dat zijn vooral de mensen die in een plattelandswoning wonen. Maar het is onmogelijk, want eigenlijk alle inwoners van Nederweert kunnen hier invloed op hebben. En iedereen die een stuk grond heeft, die een woning heeft en die dat in het buitengebied en die wil daar een plattelandswoning voor aanvragen, die heeft te maken met dit beleid. Maar niet de mensen die nog ergens wonen. Die zullen dat eerst moeten aanvragen. En dat hebben ze eerder niet gedaan. Ja, en dat, nou komt het nu beleid en dan zul je dat moeten aanvragen. En dan wordt dat getoetst. Okay. Dus ik vind het heel makkelijk om aan de voorkant al te zeggen dat het niet kan. Ik denk dat je eerst een aanvraag moet indienen en dat je dan ook ziet, ja, we kunnen het wel toekennen of niet. Okay. Maar dat is maatwerk.
Dank u wel. Wethouder Vos, als er verder geen bijdrage zijn. Wethouder Vos.
Ja, voorzitter. We moeten in dit verband niet vergeten dat sinds 2016 er een stop is ingevoerd op de vorming van plattelandswoningen en van burgerwoningen. Dus het was eigenlijk helemaal niet mogelijk om een plattelandswoning te kunnen aanvragen. In die tijd, tussen 2016 en het vorig jaar, toen we dit beleid hebben vastgesteld, zijn er wat veranderingen geweest. Ik heb dat ook aangegeven. Die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook met regelgeving vanuit de overheid. Met name met betrekking tot fijnstofregelgeving, waar ja, laten we zeggen, de normen behoorlijk zijn aangedraaid de afgelopen periode. En ja, dat heeft ertoe geleid dat plattelandswoningenbeleid op enig moment door ons ontwikkeld is en ook is vastgesteld door deze gemeenteraad. En u kunt vinden dat we daar van tevoren met iedereen over hadden moeten praten, maar dan hadden we wel moeten weten wie iedereen dan is. Dat hebben we ook gevraagd in de publicatie na vaststelling van het beleid. Meld u zich als u individuele vragen heeft, meld u zich als u aanvraag wil doen om een plattelandswoning te realiseren. Meld u zich als u niet weet of u daarvoor in aanmerking komt. En uiteindelijk hebben zich daar enkele mensen gemeld. Ook na de informatieavond hebben zich inmiddels enkele mensen gemeld die op dit moment met de ambtenaren in gesprek zijn over de mogelijkheid om hun woning om te vormen naar, naar plattelandswoning. Maar in het geheel genomen kunnen we daar, laten we zeggen, in algemene termen hier in deze gemeenteraad niet zo over praten, omdat we niet verder komen dan wat meneer Fransen aan zijn kant zegt en wat ik aan mijn kant zeg. Dan dat we er bezorgd over zijn, dat we er naar gaan kijken, dat we proberen om maatwerk te leveren, maar dat het ook zo moet zijn, en dat zeg ik er dan nog een keer bij, dat degene die het betreft dan ook naar ons toe moeten komen en zeggen, ik zit in een situatie en ik weet niet wat dat voor mij betekent, kunt u mij helpen en uitleggen en kan ik een aanvraag doen enzovoort enzovoort. En er zijn een aantal mensen hebben dat al gedaan.
Ja, dames en heren.
Dus als u nou tegen uw achterban allemaal zegt dat ze dat moeten doen, dan komen er misschien nog meer.
Ja, dames en heren, kijk, dit is een dossier met een heel lange historie. Ook andere colleges zijn ermee geconfronteerd. En ook andere colleges hebben met enige regelmaat besluiten moeten nemen waarop dat mensen nul op request kregen. Dus dat het niet werd toegestaan datgene wat ze graag wilden. Dan zat het gewoon in de regelgeving besloten. Ook die colleges die vonden dat vaak heel erg, dat voelde niet goed, maar dat zat niks anders op gezien de regelgeving. Ik denk dat de analyse van de heer Vossen juist is. Wat is er eigenlijk feitelijk veranderd door dat besluit van destijds? Dat is niet dat dat dan opeens alles veel strakker of strenger wordt, maar dat is gewoon het vastleggen van de regelgeving van dat moment. En we weten inderdaad niet, en we kunnen niet weten, om wie het precies gaat. Daar kunnen we heel flink over spreken, van dat moet. Maar dat weet je helemaal niet. Er zullen ook mensen zijn die denken, van ik vertel het niet, ik ga geen slapende honden wakker maken. Je hebt zoveel gedachten daarover, want als iemand daar woont, wil je dat graag blijven continueren. Dus je kunt dat niet zomaar eens even hoppa tevoorschijn toveren. Dat is echt volstrekt onmogelijk. Het maatwerk, zoals de heer Vos dat voorstelt, ik denk dat daar het uiteindelijk om moet gaan. En dan kom ik ook op de handhaving. Ik ga nou niet zeggen op welke manier ik ga handhaven op het moment dat blijkt dat, dat iets wat daar bestond niet mag. Dan wil ik ook me echt in de situatie kunnen verdiepen. Dan moet je je ervan kunnen vergewissen dat het belang wat je als gemeente voorstelt, het handhavingsbelang, groter is dan het individueel belang wat daar speelt. Zijn allemaal ook vraagstukken op maat. En daar ga ik niet al te lichtzinnig mee om. Dus dat zullen we ook per geval bekijken. En voor het overige, heer Frans, ik vind eigenlijk, dat valt me op, je bent liberaal. Maar weet u dat u zich bijna van een marxistische vocabulaire bedient? Want het was namelijk Marx die ooit zei, het gaat er niet alleen om de wereld te begrijpen, het gaat er om de wereld te veranderen. Dat zegt hij feitelijk ook, het gaat niet alleen om de zorgen te begrijpen, het gaat erom om er wat mee te doen. Dat zeggen we allemaal. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En dat was een andere dichter trouwens. Ik sluit deze discussie op dit punt en ga dan over naar de buisleiding. En ook op dat punt heeft de heer Fransen vragen.